Ik ben Jacqueline Laumans, project- en programmamanager bij Spraamkracht.
En ik ben Jeroen de Bruin, adviseur water en energie bij Waterprof.
Wij willen weten hoe we duurzame transities kunnen versnellen. Daarom gaan we in gesprek met de koplopers. Wat drijft deze personen en hoe bereiken zij hun ambities?
In deze serie kijken we naar aquathermie, het winnen van warmte uit water om woningen en gebouwen aardgasvrij te maken. Welkom bij de podcast Transitiekracht.
Vandaag gaan we op bezoek bij Mimi Eelman van de gemeente Amsterdam. Mimi, we zijn hier op het marineterrein in Amsterdam. We staan aan het water, we zien bootjes, zwemmers. Waarom zijn we hier?
Waarom zijn we hier? Nou ja, jullie zijn hier omdat het natuurlijk een prachtige plek in Amsterdam is. Waar het heerlijk toeven is. En we zijn hier omdat we hier ons bevinden naast het EMS-instituut. Waarin allerlei grootstedelijke vraagstukken onderzocht worden. Hoe gaan we in de toekomst in Amsterdam gewoon lekker kunnen blijven wonen, leven en zijn?
Nou, je bent ook stratege bij de gemeente Amsterdam. Nou, een van de dingen die Amsterdam doet is ook experimenteren met nieuwe energievormen. In deze podcast is de aanleiding ook om het over aquathermie te hebben. We hebben even de transitievisie erbij gepakt en daarin werd het woord aquathermie 17 keer genoemd. Dat is best veel, zeker vergeleken met heel veel gemeenten waar het er niet in staat. Wat voor experimenten zijn er precies?
Nou, in Amsterdam, als we kijken naar warmtenetten, bronnetten en all-electric, er alle systemen nodig zijn om onze stad van de komende energiebehoeften te blijven voorzien. En dan even terug naar aquathermie. Dat is dus een onderdeel van de oplossing. We hebben in Amsterdam alle drie de bronnen van aquathermie. We hebben waanzinnig toegang tot oppervlaktewater. We hebben een heel goed waterleidingstelsel. Wettelijk gezien mogen we dat niet gebruiken om energie uit te winnen. Of tenminste, zo is de wet nog niet ingeregeld. Dat maakt het lastiger. Want dan kom je op vragen neer als je bijvoorbeeld energie gaat winnen uit een rioolwaterleiding. En je gaat dat leveren aan gebruikers, Amsterdammers, een stukje verderop. Dan kom je op vragen van ja, maar hoeveel moeten ze daarvoor betalen? En mag je als waterschap überhaupt eigenlijk wel die rekening sturen? Want je wordt geacht om alleen maar een rekening te sturen voor je reiniging van het afvalwater. Niet per se voor de levering van energie uit dat afvalwater. Dus je komt op allerlei juridische vraagstukken, bestuurlijke vraagstukken. Vraagstukken over wie mag wat doen, wie mag wat betalen of factureren. En hoe doen we dat eigenlijk met elkaar? Hele wezenlijke vragen waar de wetgeving nog niet altijd op is ingericht. En waarbij je dus gaat, ja, een lastig woord, pionieren, uitzoeken hoe het kan werken.
En jij zet je daarvoor in, hè, voor de energietransitie in Amsterdam. Waarom vind jij het als persoon belangrijk om je daarvoor in te zetten?
Waarom vind ik dat als persoon belangrijk om daarvoor in te zetten? Nou, dat komt er eigenlijk op neer dat ik zelf heel graag ontzettend veel voldoening haal aan het gewoon een bijdrage leveren aan mijn eigen leefomgeving. Dus hoe kan je de wereld gewoon een beetje beter maken of mooi houden, zodat je er goed in kan leven met elkaar. En nog iets verder of dieper daarachter zit erin dat ik ooit opgeleid ben als geoloog. En dan krijg je tijdens je studie, maak je kennis eigenlijk met de klimaatscenario's die op ons afkomen. Nou, die studie is al enige tijd geleden. Toen dacht ik nog vooral van, hé, leuk. Zo kan het gaan. Dus de golfstroom kan omkeren. We kunnen een nieuwe ijstijd krijgen. En cool, dat kan je allemaal meten in de boringen die je uit de gletsjers bijvoorbeeld haalt. En uit het ijs haalt met de isotopen methodieken. Maar inmiddels zie ik gewoon die scenario's zich voordoen. Die zijn aan het gebeuren. We hebben de heetste zomer van de mensheid zo ongeveer achter de rug. En dat baart zorgen, want we zitten op het kantelpunt van klimaatverandering. Dat betekent dat er dingen kunnen gebeuren die we ons eigenlijk niet goed kunnen voorstellen. En die leiden tot een toekomst waarin de mensheid het in ieder geval heel zwaar gaat krijgen. Die je als individu bijna niet meer kan voorstellen. Laat staan je af te vragen, ja, maar wat moet ik nu als individu doen? En dan kom je bij de overheid uit. Die heeft veel meer mogelijkheden om eigenlijk je land, je gemeenschap voor te bereiden op dat wat komen gaat.
Laten we zo even naar binnen gaan om verder te praten over waar je dan allemaal tegenaan loopt als gemeenteambtenaar.
We kwamen bij jou terecht door mijn collega Henk Looijen, die aangaf, ja, je bent betrokken bij de Delta Tech Challenge. Dat is eigenlijk een challenge voor studenten die een aquatomie-experiment doen en daar ook opdrachten mee doen, daar les in krijgen. Waarom zijn dat soort experimenten zo belangrijk om studenten mee te nemen in dit werkveld?
Nou, dat soort experimenten zijn super belangrijk om gewoon te snappen hoe het werkt. De meeste mensen hebben namelijk geen idee dat je energie uit zoiets als water of lucht of een gebouw of een medium. Wat is dan een medium? Zand bijvoorbeeld of zout. Daar kan je gewoon energie uit halen. En dat is de magie van energie. Ja, iedereen die technisch opgeleid is, die heeft wel een beetje gevoel ervan. Maar je snapt het pas als je het ziet. En dat is het fantastische van de Delta Tech Challenge. Is dat je dan gewoon met je eigen handen, met super eenvoudige materialen, gewoon energie uit oppervlaktewater gaat omzetten in verwarming. En dat je gewoon ziet dat je aquariumbak omgekeerd gewoon warm wordt. En niet alleen door de zon die instraalt, maar ook gewoon door dat water en dat pompje. En dat het werkt. Dat je echt denkt, hè, hoe kan het? Maar als je het gezien hebt, dan snap je dat het kan en dat het niet moeilijk is. En dat het technisch gewoon echt een hele simpele vergelijking is die je dus kan toepassen op alle media. Media is vormen waarin je energie weer kan overdragen. Dus daarom, het enige wat ik de luisteraar wil meegeven, is er zijn geen schotten tussen aquathermie, geothermie. Wat voor thermie hebben we nog meer allemaal? Je kan uit elk medium, dus lucht, water, een stuk cement, een stuk beton, bodem, zout, zand, kan je energie halen. Heb je alleen maar een warmtewisselaar en een warmtepomp. Dus dat is zo'n elektrisch pompje wat eigenlijk samendrukt of samenperst, waardoor er warmte of koude weer energie vrijkomt. Kan je dus overbrengen naar een ander medium waar je energie weer kan gebruiken. En energie is dus en warmte en koude. Allebei twee vormen van thermische energie. En ja, daar stop je ook energie in. Dat is vaak elektrische energie. En dan heb je het over efficiëntie. En dat betekent eigenlijk dat je gewoon een bepaalde hoeveelheid elektrische energie gebruikt en omzet in thermische energie. Nou, dat is zo cool. Als je dat eens één keer met je eigen ogen gedaan hebt, of met je eigen handen gedaan hebt, met eens gewoon een aquarium, een glazen bak en een koelelementje en een warmtepompje of een pompje om het water rond te pompen. En je ziet gewoon, je bent aan het meten van, hey, vet, het werkt. Gewoon, ik krijg het gewoon op 70 graden binnen no time. Sterker nog, en ik weet precies hoeveel elektrische energie ik daarvoor nodig had. Ja, dat vergeet je de rest van je leven niet meer. En dan snap je ook dat het kan werken. En dat het niet alleen met aquathermie werkt, maar met alle vormen van energie. En dan begin je dus ook groter te denken. En dan denk je, oké, maar dit is dus cool. Want als ik een restwarmtebron heb, bijvoorbeeld zo'n datacenter. Als Amsterdam is echt wereldwijd de hoofdstad van datacenters. Dit is gewoon cool, weet je? Dit is gewoon echt cool. Dit is gewoon leuk. Ja, dit is echt gewoon het allerleukste wat er is. Dus als wij zitten te Netflixen, dan zijn al die datacenters, zijn al onze bits en bytes aan het verplaatsen. Nou, dat doen ze met elektrische energie. Kost onwijs veel elektrische energie. Echt, we hebben wel 40 steden als Amsterdam in onze stad staan. Al die elektriciteitsinfrastructuur ligt er al, is aangelegd en draait. Cool, hè? En daarmee dus meer Netflixen. Dan komt er nog meer restwarmte beschikbaar. En wat nou echt heel vervelend is, en dit is echt een vervelend verhaal, en ik schaam me echt het schaamrood op de kaken dat ik dit moet vertellen. En daarom hebben we ook toch meer mensen nodig die snappen hoe dat werkt bij een gemeente of bij een overheid. Dus namelijk al die restwarmte wordt al tientallen jaren aan de lucht afgegeven. En dat is gewoon echt heel dom. Maar ook wel logisch en verklaarbaar, omdat onze wetgeving het eigenlijk heel lang niet als duurzaam aanmerkte. En we hadden zoiets, ja, boeien. Er gebeurt wel met meer restwarmte die aan de lucht wordt afgegeven. In de zomer staan we het hele ei op te warmen met de restwarmte die in Amsterdam vrijkomt. Het punt van het verhaal is gewoon, het is fijn als je het begint te snappen. Er is warmte, er is thermische energie zat, meer dan zat. En we kunnen het gewoon allemaal technisch gezien inkoppelen en gebruiken.
En waarom is het zo belangrijk dat die studenten dat snappen?
Nou ja, omdat zij natuurlijk gewoon in de toekomst dit moeten gaan realiseren. Want als je ziet hoe het tempo nu gaat, dan ben ik wel gepensioneerd voor tegen de tijd dat het echt voor elkaar gebokst is. Nou, ook daar krijg ik het schaamrood van op de kaken. Dus we hebben gewoon elke generatie, en zeker de jongere generaties, keihard nodig om het gewoon voor elkaar te gaan boksen. No time to waste.
Dan ben ik eigenlijk ook benieuwd waar je net mee afsloot ook. Wat zijn voor jou de grote uitdagingen met aquatomie in Amsterdam? En misschien gaat dat niet alleen over aquatomie, maar is dat ook wel breder? Maar hoe kijk je daarnaar?
Ja, eigenlijk de grootste uitdaging is ervoor te zorgen dat je de energie die er in dat water zit kan gebruiken, kan ontsluiten. Wat je nu ziet is dat om echt te kunnen concurreren met de bestaande fossiele bronnen, heb je wetgeving nodig om te ondersteunen, om ervoor te zorgen dat je verplicht bent om over te stappen op een fossielvrij systeem. Zolang die wetgeving er nog niet is, of gewoon te vrijblijvend is, dan wordt het heel moeilijk om echt qua betaalbaarheid en soms ook qua duurzaamheid te concurreren met die fossiele brandstof die gewoon door blijft gaan. Dus dat is één. Dat is eigenlijk op dit moment de grootste uitdaging. Het ontbreken van echte goede, verplichte, ja, wetgevende kaders die ervoor zorgen dat je verplicht bent om over te stappen op een fossielvrij energiesysteem. Het werkt dus wel in de nieuwbouw, maar nog niet in de bestaande stad waar de grootste opgave ligt. Op het moment dat je die hebt, dan wordt het een stuk makkelijker om gewoon de bronnen te ontsluiten en ervoor te zorgen dat ze betaalbaar worden en duurzaam genoeg, zodat je die ook kiest boven een fossiel alternatief. En zo zwart-wit en simpel is het eigenlijk. Want de netwerken, die liggen er voor een deel al. We hebben al een groot stadswarmtenet. Dat kan je verduurzamen door duurzame bronnen in te koppelen en op over te stappen. Technisch gezien is echt alles mogelijk. Dus we hebben het niet over nieuwe technieken die nog ontwikkeld zouden moeten worden. Met de bestaande technieken kan het gedaan worden. En dan is de volgende uitdaging, daar waar de netten er nog niet liggen, kan je dan overstappen op een all-electric voorziening. Dus is die elektriciteitsinfrastructuur op orde en ook op niveau om die energievraag aan te kunnen die dan ontstaat. Nou, daar zitten echt wel voor Amsterdam een paar seinen op rood. De congestieproblematiek. Maar ook die worden opgepakt en ik verwacht dat die oplosbaar zijn. Tegelijkertijd is het ook kijken naar wat kan er nu al wel en waar zit energie of beweging in om het nu al wel te gaan doen of te gaan onderzoeken. En daar zijn echt meer dan genoeg voorbeelden van.
Kan je er eentje noemen?
Ja, er wordt in de hele stad wordt er actief gekeken naar waar zit energie of zit initiatief vanuit Amsterdammers zelf om over te stappen op een duurzaam energiesysteem. Een concreet voorbeeld is het WG-terrein, waarin overgestapt wordt op een, uit oppervlaktewater gedreven energiesysteem. Die zitten nog voor de realisatie, echt de aanlegfase. En die zijn nu al een paar jaar met elkaar aan het onderzoeken hoe het kan en hoe het op een betaalbare manier kan. Wordt gefaciliteerd, ondersteund door de gemeente. Nou, dat is best een taai proces, want je moet dus concurreren met toch weer die fossiele alternatieven. Je moet een hele buurt meekrijgen of een hele wijk meekrijgen, zodat je genoeg massa hebt, genoeg aansluitingen om het weer betaalbaar te kunnen maken. Er zijn nog genoeg dingen, hè? Je moet iedereen mee kunnen krijgen in het idee van waarom doen we dit en tegen welke kosten doe je dat dan. Je moet een warmte-exploitant vinden. Je moet eigenlijk die hele keten, dat begint altijd bij de bron, infrastructuur, levering en afname. Dus het ezelsbruggetje is Bila.
Die kende ik nog niet.
Nee, hè? Dat dacht ik. Dus bij deze is die gecoind. Ja. Bila. Die moet je op orde hebben en kunnen brengen om het ook te gaan realiseren. Een ander voorbeeld is bijvoorbeeld, dat is minder met aquatermie gedaan, maar dat is wel een initiatief van onderop, waar de gemeente bij de vervanging van het riool, vervangingsopgave van het riool, is de buurt heeft aangegeven van, hey, let op, we willen eigenlijk als buurt overgaan op een duurzame energievoorziening. Dat kan volgens de buurt met het gebruiken van restwarmte uit een datacenter. Dat is in Middenmeer, Watergraafsmeer geweest. Daarin heeft de gemeente besloten om een investering te doen in de aanleg, vooraanleg van een warmtenet, wat er inmiddels ook ligt. bij de vervanging van de riool. Infrastructuur. Dus toen de straat openging, is er meteen het besluit genomen om, oké, we leggen nu alvast een warmtenet aan, zodat je dat kan koppelen en kan doorleveren naar de huizen. Vervolgens zijn er natuurlijk nog wel wat haken en ogen aan de uitvoering geweest, waardoor ik nu zeg van, oké, daar zitten nog wel wat leerpunten in die daaruit zijn gekomen. En een van de leerpunten is bijvoorbeeld dat je die hele keten van begin, bron, tot en met eind, de afnemer of het feitelijk gebruik van de energie, echt moet organiseren. Omdat je anders met een los stuk stadswarmtenet of warmtenet in je straat te maken hebt, die niet aangesloten is op de afnemer en ook niet aangesloten is op de bron. Oeps.
Is het ook zo dat de gemeente zelf, en dan denk ik aan het faciliteren van initiatieven, maar misschien denk ik dat verkeerd, want ik kan me voorstellen dat de gemeente op sommige wijken ook zelf de initiatiefnemer is.
Ja, de gemeente die kan het initiatief naar zich toe trekken. En dat gebeurt ook in Den Landen in ieder geval, zeker op een aantal plekken. Tegelijkertijd kijk je altijd naar, oké, hoe ga je... Welke rol heb je als gemeente? En zolang je niet aangewezen bent om een nutsvoorziening te realiseren, of de taak hebt om die nutsvoorziening aan te leggen of te laten realiseren, dan heb je altijd de mogelijkheid om daar een andere positie in te kiezen.
Weet je dan zeker dat die warmtransitie op tijd gerealiseerd is?
Ja, dat zien we nu natuurlijk. Een tempo waarin het nu gaat, is het veel te langzaam. Daarom ben ik heel blij dat de WCW als niet controversieel verklaard is. Want ook al is het een best ingewikkelde wet van echt bijna 300 pagina's... met heel veel vragen van hoe gaat dat dan allemaal werken... dan nog is het in ieder geval een stap de goede richting in... waarin eindelijk ook als gemeente een aantal taken toebedeeld worden om het te gaan versnellen. Ja.
Je noemt al een paar keer dat het fijn zou zijn als er een verplichting is om over te stappen op fossielvrije verwarming van de woningen. Eerder spraken wij Pim de Ridder van het Raad Energiecollectief en hij heeft daar ook over een vraag aan jou. En daar kunnen we even naar luisteren.
Ja, als je echt de transitie wilt versnellen, dus versnellen van het gas af, dan is er denk ik maar één vraag die ik daarbij heb aan de gemeente. Onder welke omstandigheden of met welk lef heb je nodig om besluit te nemen dat er een bepaalde wijk of een hele dorp of een buurt geen gas meer krijgt?
Nou, het helpt enorm als je gewoon een bestuurder met lef hebt. Die zegt, we gaan dit doen. Dus als er een bestuurder opstaat die richting bewoners zegt, nou, dit gaan we met elkaar doen, dan kan dat enorm versnellend werken. Dat is in Watergraafsmeer in het Middenmeer, de aanleg van het warmtenet, ook wel degelijk gebeurd. Er is daar vanuit de gemeente gewoon een voorinvestering gedaan in een warmtenet. Kom op jongens, maak het mogelijk. Dat soort dingen helpen. Dat helpt gewoon. En als bestuurder kan je dat ook doen. Die vrijheid is er. En dan kan je met elkaar een democratisch besluit overnemen. En als de gemeenteraad akkoord gaat met je voorstel, dan is het gedaan. Dus zo simpel kan het zijn. Maar het helpt natuurlijk enorm als gewoon de wetgeving achter je als gemeente staat en je verplicht om een aantal taken op te pakken. Dus dat het verder gaat dan het vrijblijvend regie voeren op of faciliteren van. Maar gewoon zegt van nee, gemeente, u bent verantwoordelijk voor de aanleg van netten, waarmee bronnen via infrastructuur naar de afnemers kunnen gebracht worden. Ja, dat werkt mee. En in Amsterdam zijn we ook bijvoorbeeld voor de helft aandeelhouder van Westpoort Warmte. In feite het stadswarmtenet voor meer dan de helft van de stad. Ja, dat geeft je ook een positie waarin je dingen voor elkaar kan krijgen. Zoals het ontsluiten van duurzame bronnen die je kan invoeden in het bestaande stadswarmtenet om het daarmee te verduurzamen.
Als ik jou zo beluister, en de vraag van Pim was, wat heb je als gemeente nodig om die verplichting te kunnen opleggen binnen een bepaalde wijk? We gaan terug naar de landelijke wetgeving die heel erg helpend zou zijn. En als ik jou dan hoor, dan denk ik, nou ja, zolang die landelijke wetgeving er niet is, is het gewoon heel erg afhankelijk van je bestuurder, wie zit daar op die stoel. En dat gaat eigenlijk bepalen hoe we onze energietransitie gaan doorlopen.
Met geluk hebben wie er zit dan.
Nee, wacht even. Het is niet alleen de bestuurder. Hè. Eigenlijk op dit moment is het zo dat alle initiatieven van onderop, elke bewoner die opstaat en zegt van hé joh, wij gaan met de straat of met de hele wijk of echt zoveel mensen als je bij elkaar kan krijgen, wij gaan dit doen met elkaar. Ja, die moet je echt eigenlijk alle ruimte geven. Daar waar mogelijk. Ja, gewoon echt gewoon, doe maar, ga maar door. Want daar zitten de duurzame doeners. De mensen die het gewoon voor elkaar willen gaan krijgen. En die ook de energie en de betrokkenheid bij je eigen omgeving hebben. Om te zeggen van, wij gaan het met elkaar voor elkaar boksen. Dus die heb je om te beginnen nodig. Maar het helpt gewoon enorm als er een wettelijke aansluitverplichting of overstapverplichting komt.
Wat jij deelt met onze andere gasten is dat je haast hebt. Zeker ook met de energietransitie. En je vindt de gemeente goede plekken om daaraan te werken, omdat je als overheid een bepaalde rol hebt. Tegelijkertijd vraag ik me dan af, is een gemeente wel geschikt om haast te maken? Past dat wel bij zo'n gemeentelijke organisatie?
Ja, hele leuke vraag. Nou ja, haast maken, ja, nee. Je moet als gemeente altijd kijken naar de twee assen eigenlijk waar langs je kijkt. Enerzijds langetermijn, wat is er nodig voor de stad om te kunnen functioneren? Anderzijds korte termijn, wat hebben mensen nu nodig? Hoe zorg ik ervoor dat onze leefomgeving gewoon nu in orde is? Dat die stoeptegels zo liggen dat je er niet over struikelt. Is gewoon echt een praktisch aandachtspunt wat elke dag aandacht vraagt. En af en toe, dus die balans tussen de korte en lange termijn moet je gewoon in orde hebben. Tegelijkertijd is het zo dat je de haast zit er maar in, is dat die klimaatverandering die raakt ons inmiddels dagelijks. Dus je kan je niet, je moet echt kijken naar hoe gaan we een aantal dingen zo snel voor elkaar krijgen dat we gewoon voorbereid zijn op dat wat komen gaat. En dan is het echt een kwestie van de effecten van klimaatverandering. Het is niet langer meer zo van of het gaat gebeuren, maar veel meer de vraag, wanneer gaat er wat precies gebeuren? En hoe wordt dan de Amsterdammer geraakt daardoor? Dus welke maatregel moet ik nu nemen? En welke maatregelen kan ik ook later nemen of misschien wel helemaal niet nemen? Nou, en die beantwoording of die zoektocht, ja, dan denk ik wel dat je echt bij een gemeente aan het goede adres bent. Maar dat is een verhaal waar we niet per se heel goed in zijn. Nee, want we zijn. Dus het vraagt om een andere manier van werken dan wat er tot nu toe gedaan is. Namelijk gewoon, nou, je begint bij A, hè, de verkenningsfase. En dan ga je alles afwegen. En dan ga je nog een paar keer met elkaar participeren. En dan ga je uiteindelijk het realiseren. Oh nee, eerst nog ontwerpen en dan realiseren. En dan alle vergunningen, die komen er ook nog allemaal achteraan. En dan heb je nog een aantal rechtszaken. En dan ga je het uiteindelijk uitvoeren. En dan na een tijdje is het dan gerealiseerd en gedaan. Nou, en ik denk dat je als gemeente, maar niet alleen als gemeente, maar gewoon naar ons hele bestel van hoe we dat dus georganiseerd hebben, echt moet gaan kijken, oké, op welke manier kunnen we dat sneller voor elkaar boksen? Want dat duurt nu nog, ja, zo lang. En je kan je afvragen, hebben we echt die tijd om het op die manier te blijven doen? Ik denk dat daar echt een grote verandering nodig is.
En hoe ga je daarmee om?
Dat is leven in tijden van onzekerheid. Dat is altijd lastig. Dat is gewoon één grote transitie. Die dus van iedereen aanpassing en flexibiliteit vraagt. En dat is gewoon een menselijke. Het is eigenlijk een verandering waar we allemaal in zitten. Dat betekent dat je elke dag weer je afvraagt, oké, wat heb ik van jullie nodig? Hoe verstaan we elkaar? Wat voor taal gebruik je om elkaar te begrijpen? En ook het besef van, dit is dus niet iets wat je in je eentje heel snel kan oplossen, maar waar je andere disciplines en een iteratief proces bij nodig hebt. Gewoon elke keer weer van, oké, wat gaan we nu doen? En omgaan met onzekerheden. Nou, dus eigenlijk tijdens de corona-epidemie werd het echt zo mooi gezegd door ons kabinet. Van ja, we weten gewoon nog niet wat we nog niet weten, zo ongeveer. Of hè, wat we nemen beslissingen terwijl we eigenlijk maar heel beperkt data hebben. Nou, zo'n soort crisismentaliteit die is er nu ook aanstaande als het gaat over klimaatverandering. En dat betekent dus dat je toch moet gaan handelen, terwijl je heel veel nog niet zeker weet. Ja, dat is lastig.
En zie je dat ook bij de energietransitie? Want daar kan ik me ook voorstellen dat je begint aan een project, maar dat je nog niet precies weet wat je allemaal tegen gaat komen. En als je het allemaal van tevoren wil uitzoeken, dat ook vertraagt.
Ja, dat zie ik zeker. En ik zou iedereen willen aanraden, gewoon neem elke dag een stapje. Want als je terug gaat kijken, dan kan je zeggen, nou, dat hadden we misschien anders gedaan. Maar het goede nieuws is, technisch is het allemaal al te doen. Dus daar zit niet de uitdaging. De uitdaging zit er maar echt in op het nemen van de besluiten en te investeren en op een gegeven moment je geld ergens in te steken, terwijl je nog niet zeker weet of het ook echt gaat werken, gaat renderen zoals je het bedacht hebt. En daar kan je heel lang over door blijven praten. Je kan er ook nog heel lang op wachten. Hè. Niets doen is ook altijd een optie. En dat mag. Want dat hoeft niet per se slecht te zijn of door te gaan met zoals we het altijd al gedaan hebben. Maar neem in godsnaam wel een stap. Ja, doe wat. Ga handelen.
Ja, deze manier van denken en ook deze manier van werken, iteratief werken dan, dat past denk ik ook bij jouw rol als strateeg. Het is een prettige manier om je werk vorm te geven, maar ik kan me voorstellen dat dat niet bij iedereen in de gemeente zo werkt. Hoe neem je mensen, probeer je mensen daarin mee te nemen?
Dat gaat altijd twee kanten op. Enerzijds betekent het dat het werkt het beste als je met elkaar aan een probleem werkt in een gebied. Dus als je het concreet maakt, want dan wordt het ook tastbaar. Dus als je gaat kijken, als er in een gebied bijvoorbeeld gewoon een nieuw gebouwd moet worden, dan is altijd de vraag van oké, kunnen we hier in onze energie voorzien in het gebied? Of wat moet er nog geregeld worden? En dan kan het bijvoorbeeld gaan om uitbreiding of opwaardering van het elektriciteitsnetwerk. En dan wordt het gewoon heel praktisch. Waar is de ruimte voor de extra kabels? Waar moeten de extra nieuwe trafo's komen? Hoeveel zijn dat er? En wat verwachten we? Ja, dan wordt het gewoon heel praktisch. Dan ga je gewoon puzzelen van waar past het erin? Waar is ruimte voor een warmtenet? Past het? En zo ja, waar? En hoeveel gaat het kosten? En wie gaat het doen? Wie gaat het leveren? Welke bronnen moeten we ontsluiten? Dus het werkt voor mij altijd heel goed om in mijn rol altijd te koppelen met de praktijk van alle dag. Welke opgaven zijn er nu en hoe lossen we die op? En dan een doorkijkje te geven of eigenlijk terug te schakelen naar oké, welke beleidskaders zijn er nu nog niet die ons zouden kunnen helpen met het nemen van dit soort beslissingen in de projecten.
Wat heb je daar persoonlijk van geleerd de afgelopen paar jaar dat je bij de gemeente werkt?
Wat ik persoonlijk heb geleerd is dat samenwerken gaat niet vanzelf. Wie haast heeft, neemt de tijd. Echt.
Een mooie quote.
Ja, dat is een Chinees spreekwoord. Dus op het moment dat je begint ongeduldig te worden, dan is het eigenlijk altijd belangrijk om te vertragen en even te kijken van wacht even, waar staan we nu? Waar kom je vandaan? En van daaruit pas weer een volgende stap te zetten. Dus als je toch ook de tijd en ruimte kan organiseren voor het goede gesprek, voor het onderkennen van waar komt iedereen vandaan. Weet je wel, hoe wordt die urgentie gevoeld of gedeeld? Wie is waarvoor verantwoordelijk? Je hebt vaak een goed gesprek nodig. Dus dat betekent dat je een relatie moet hebben met je gesprekspartner om elkaar te kunnen begrijpen voordat je echt een volgende grote stap kan zetten. Dus neem de tijd om die basis te leggen, want van daaruit kan je veel sneller handelen in de toekomst.
Heb jij nog nabranders, Jacqueline?
Alleen een slotvraag. Wat is jouw gouden tip voor andere mensen die de toepassing van aquathermie willen versnellen?
Ik heb hem al gezegd. Neem elke dag een stapje. Dus aarzel niet, maar begin. Ook al ben je nog onzeker over allerlei dingen die er zijn. Het kan namelijk wel. Maar het kost misschien meer dan dat je nu al wil of kan betalen. Dus zorg ervoor dat je je financiering bij elkaar krijgt. En de andere tip is eigenlijk gewoon meer richting onze overheid. Van kom op jongens, we moeten het regelen.
Zo Jacqueline, dat was een leuk gesprek met Mimi. Wat is jou opgevallen?
Nou, even bijkomen van alle indrukken. Mimi doet heel veel, er komt heel veel informatie naar boven in zo'n gesprek. Wat mij vooral opviel en bijbleef is eigenlijk dat je als burger en energiecoöperatie kijkt naar de gemeente. Van stel nou eens dingen verplicht. En deze gemeenteambtenaar die kijkt naar de overheid. Van maak daar nou eens wet en regelgeving voor. Dus dan zie je toch dat dat vertragend werkt. Ondertussen geeft Mimi ook aan, maar je kan nu gewoon al stappen zetten. Ook als gemeente. Dus laten we dat vooral doen, hè? Doen wat we kunnen. Wat blijf jij jou zo bij?
Ja, ik herken dat wel. Dus we gewoon vooral doen, ook al is er veel onzekerheid. Dus het, inderdaad, hoe ga je nou om met onzekerheid? Dat is een leuke vraag die ik veel tegenkom. Maar vooral ook haar als persoon. Heel erg gedreven, heel erg betrokken bij de inhoud. De haast die we ook bij onze andere gasten zien. Maar vooral ook hoe enthousiast ze werd van als het eenmaal over de energie gaat. En hoe je dat uit verschillende mediums kan halen. Dus ja, volgens mij is Aquatomie een mooi medium om energie van te krijgen.
Ja, zeker. En ook de les, er is meer dan genoeg. We moeten het alleen benutten.
Deze podcast is gemaakt door Waterprof en Sprankracht, verbinders in transities. Met dank aan Robin Vink voor de audiobewerking.